Het getal van 40. Mozes was 40 dagen op de berg Sinaï, voordat hij de 10 tafelen, de 10 geboden ontving. 40 jaren, geen dagen, maar jaren, had het uitverkoren volk vertoefd in de woestijn. Elia had 40 dagen gelopen voordat hij de Horeb besteeg, de berg, en God mocht ontmoeten in de zachte bries. Van Johannes de Doper weten we het niet. Het staat althans niet opgetekend dat hij 40 dagen gevast zou hebben. Maar door die sprinkhanen die hij dan toch gegeten heeft, daar in de woestijn, kunnen we veronderstellen dat hij ook het vast heeft. En Jezus eveneens 40 dagen door de geest naar de woestijn gedreven. De 40 dagen tijd is de tijd van vasten, zowel in letterlijke betekenis, zo u dat wil, maar zeker in overdrachtelijke betekenis. De tijd van inkeer, de tijd van meer bekommernis om de ander, een tijd van meer proberen met God te leven. Kort samengevat, op als woensdag al gezegd uit Marcus, bekeert u en luistert naar het evangelie en verkondigt daarmee het evangelie. Het evangelie leven is christelijk leven. Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, keren we evengoed als gevolg van de zondeval en de blijvende zondigheid van ons, hoe impopulair ook om te zeggen, weten wij dat wij tot stof zullen weerkeren. Althans, onze tempel, waarin de Heilige Geest woont, ons lichaam. Maar dit is de troost. De zonde is weliswaar gekomen door Adam, de eerste Adam, toen der tijd, in dat toch prachtige verhaal dat wij zojuist hebben beluisterd in de eerste lezing uit Genesis. De bevrijding en de verlossing is gekomen door Jezus Christus, de tweede Adam. We zullen dat gedenken, samengevat, nu al, maar vooral op de Goede Vrijdag, dan wel de Stille Vrijdag. En we vieren dat met Pasen 50 dagen lang. Daar was de boom van het leven midden in de tuin van Eden. En de boom van de kennis van goed en kwaad. Kennelijk betreft het één boom. De boom van het leven die de boom is van de kennis van goed en kwaad. De boom waarvan Adam en Eva niet mochten eten, hoe groot de verleiding ook blijkt. En wat was dan het argument waarmee de slang, de duivel, de gevallen engel, de eerste mensenkinderen verleidde? Dat was het argument van de gelijkwording aan God. Oftewel, in de systematiek van de middeleeuwen, de aanvoerder van de 7 hoofdzonden, de hoogmoed. We hebben het beluisterd, maar ik herneem het toch nog even. De slang die tot de vrouw spreekt, waardoor ze eet, en de man, zo ziet u, dat de man niet zo sterk is als je altijd denkt. De man volgt de vrouw, ook in het eten van de appel. En hun ogen gaan open en zij ontdekken dat zij naakt zijn. Ik denk een van de meest boeiende opmerkingen die daar gemaakt worden. Waarop God zegt, ja, maar hoe weet u dan dat u naakt bent? Heb je soms van de boom gegeten? Het is toch altijd, behoort het tot de schaamte van ons. Wanneer wij denken dat we naakt zijn, dat we ontdekken dat we naakt zijn, dat betekent dat de schaamte ermee in de wereld is gekomen. En schaamte kennen wij wellicht te weinig, maar toch nog steeds. Ook schaamte omdat we ons vrijwillig telkens zo ver van God verwijderen. De verwijdering heeft ook te maken met het wantrouwen dat in de wereld toen al is gekomen. De Romeinenbrief troost ons. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood. En zo is de dood over alle mensen gekomen, want alle hebben gezondigd. Maar elders schrijft Paulus, niet in de Romeinenbrief, maar in de eerste brief aan de Korintiërs, dood, waar is uw angel? De angel van de dood, ja, dat is de zonde. Maar God geeft ons de overwinning in Jezus Christus, onze Heer. In de vastentijd overwegen we in enen de door God in Christus geschonken overwinning op de zonde. De verlosser die ons schenkt aangenomen kinderen van God te worden. En dan verder in de Romeinenbrief, zoals door de ongehoorzaamheid van één mens allen zondaars worden, zo zullen allen door de gehoorzaamheid van één allen worden gerechtvaardigd. De geest drijft Jezus naar de woestijn. Hij wordt beproefd en om vooral af te zien van de wil van zijn vader. Traditiegetrouw lezen we die verleidingen op deze zondag, wanneer Jezus wordt verleid, zoals eerder beproefd werd Abraham destijds, Job destijds, driemaal door de beschuldiger, de uiteendrijver, de bevorderaar van de tweedracht. Maakt vasten wat hij heeft gedaan lichamelijk zwak? Waarschijnlijk wel. Maakt het ook geestelijk zwak? Dat is nog maar de vraag. En daar geeft Jezus ons het voorbeeld hoe wij met beproevingen moeten omgaan. Meteen blijkt dat zowel de duivel als Jezus goed thuis zijn in de Bijbel. Want ze slaan elkaar om de oren met Bijbelteksten. Als gij de Zoon van God zijt, beveel dan dat deze stenen hier brood worden. En Jezus antwoordt: niet van brood alleen leeft de mens, maar van elk woord dat komt uit de mond van God. Het gaat niet alleen om het materiële, maar het gaat juist om het geestelijke voedsel. Wij worden uitgenodigd naar Gods woord te luisteren en daarnaar ook te handelen. Als gij dan toch de Zoon van God zijt, werp u dan naar beneden van deze tempelpoort. Want de engelen zullen u op handen nemen en gij zult uw voet niet stoten. Psalm 91 citerend. Gij zult de Heer uw God niet op de proef stellen, citeert Jezus uit Deuteronomium 34. Dat is überhaupt een punt om dat aan u voor te leggen. Op de proef stellen. Als wij geliefden hebben, of ouders, mensen van wie wij veel houden, is het dan eigenlijk gepast om een geliefde te beproeven, op de proef te stellen? Spontaan zou ik zeggen, nee. Maar we weten ook dat in de beproeving wij kunnen groeien. En dat is natuurlijk veel eer wat bedoeld wordt. Niet dat Jezus beproefd zou moeten worden. Nee, Jezus laat zich dopen omwille van ons in de Jordaan. Jezus laat zich beproeven omwille van ons. Als God nu dit of dat voor mij doet, zo redeneren wij veel al, dan zal ik dat als een teken zien en dan dus in hem geloven. Ook dat is een vorm van beproeving. Maar de Heer uw God zult gij juist niet beproeven. De derde verleiding. Jezus wordt naar de hoge berg gevoerd, van waar hij de koninkrijken der aarde kan overzien. Dat alles zal ik u geven. U, gij, Zoon van God geheten, wanneer gij mij hoger acht dan uzelf, in aanbidding voor mij neervalt, werkelijk geknield. Er staat geschreven, zegt Jezus, weg Satan, Deuteronomium 6, gij zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hier hebben we een quintessentieel punt, ook in onze dagen. Hoe is dat nu eigenlijk? God boven alles stellen en hem alleen aanbidden. Terwijl wij vooral in het Westen toch vooral doende zijn om de mammon te vereren. De verleiding van de macht te onderzoeken in plaats van het streven naar alleen maar gezag. Hoe vaak corrompeert niet macht die altijd zich bindt aan de hoogmoed. We zien dat in de wereldpolitiek helaas in deze dagen. Algemeen gesproken, hoe ons nu te weren tegen verleidingen, beproevingen, maar vooral die verleidingen, bekoringen, dat is meteen dat geen kans geven. Gewoon menselijk gesproken, zodra je vraagt om de onderscheiding der geesten, zoals Ignatius van Loyola dat zegt, dat wil zeggen, waar komen deze gedachten vandaan? Komen die van de goede kant of van de andere kant, maar er niet aan toegeven, dat is misschien wel het eerste punt. In het biecht horen, voor degenen die de katholieke godsdienst kennen, is dat nog een sacrament dat hier althans in Rome wel wordt beproefd, Nederland heel veel weinig, veel minder. Daar komt heel vaak aan de orde internet, de verleidingen van internet. En het eerste of het enige dat ik probeer te zeggen als bescheiden raadgever is, onmiddellijk ingrijpen, niet aan de verleiding toegeven. Geeft u aan de verleiding toe, dan is het moeilijk om daarvan terug te keren. Dat is de ene raad. De tweede raad is, probeer te leven met God elke dag. Niet zomaar, maar als onze levensgezel. We belijden nu ons geloof.